Gemeente, er is nu de tweede afkondiging dat broeder P. Bechten gekozen is als diaken. Hij heeft zijn verkiezing aangenomen en de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers zal volgende week zondag plaatsvinden in de morgendienst. Aanstaande donderdag op 7 januari is er een Bijbelkring hier in de kerkzaal en het zal ook via livestream worden uitgezonden. We hebben het dan over het stenen hart, wat de Heere verandert in een vlezen hart. Aanstaande donderdag 7 januari om 7:45. Aanstaande zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dan zal evangelist Ruud Kuijer spreken over evangelisatie vanuit Gods vaderhart. De aanvang is om 7:45 en deze avond is te volgen via livestream. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor deze afkondigingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 95, het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen, komt buigen we ons dan biddend neer. 95, het derde vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 49, het vierde vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. En wat daar verder volgt in 49, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Matteüs hoofdstuk 2. En we lezen de versen 1 tot en met 18. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 16 tot en met 18. Maar wij lezen het hele gedeelte 1 tot en met 18. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes. Zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reis heen en onderzoek naarstig naar dat kind. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en datzelfde aanbidde. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderken met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kinderken en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kinderken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kinderken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte, en was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, gewenen, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Tot zover. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster Christine van den Doel. Zij moet aanstaande donderdag een ernstige buikoperatie ondergaan in het Erasmus ziekenhuis. We denken ook aan zuster van Ceters, die in Nieuw-Rijsenburg verzwakt ligt. Zullen wij samen de Heere bidden? Grote en heerlijke God, u die troont in majesteit in de hemelen, omringd door de legioenen engelen, u de drie-enige God, het is tot u dat wij willen komen. Tot u, o Vader in de hemel, omdat u alles bestuurt en regeert. En dat u alles in ons leven ook bestuurt. En u, o Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon, omdat u de zaligheid verdiend hebt door uw lijden en sterven en opstanding. En tot u, o Heilige Geest, omdat u werkt in mensenharten, u de drie enige God. Het is tot u dat wij komen, want wij hebben geen troost buiten u. We hebben geen houvast buiten u. Dit leven heeft ook niets te bieden buiten u. We hebben het ook gezongen uit Psalm 49, dat al menen wij dat wij landerijen en bezittingen hebben, we zullen vergaan als de beesten. En zo gold het ook voor deze koning Herodes, die ook dacht dat hij landerijen had en bezittingen had. En hij dacht dat zijn troon zou blijven bestaan, maar u hebt anders beschikt. Want u regeert, u alleen. U regeert ook over ons leven. En zo, Heere, komen wij tot u op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En we komen tot u, Heer, in afhankelijkheid. En we willen u belijden dat wij niets zonder u kunnen doen. Dat we ons eigen hart en geest niet eens in toom kunnen houden. Dat wij onszelf ook geen rust kunnen geven. Dat rust alleen van u komt. En omdat u altoos dezelfde blijft, daarom mogen wij ook in dit jaar 2021 alles van u verwachten. En daar willen wij u om danken. Om uw goedheid en uw trouw. En uw barmhartigheid. En zo naderen wij tot u, Heere, met de noden die we ook hadden in het voorgaand jaar. De noden die we elke dag hebben. En die noden zijn dat wij u nodig hebben. Voor de rest, als het moet, kunnen we alles missen. Maar wij kunnen u niet missen. Leer ons dat zien, Heere. Dat bij u alleen eeuwig leven is. Dat u de bron bent van troost en kracht. Dat er bij u uitzicht is. Dat er bij u bekering is en geestelijk leven. En laat ons zien dat de gemeenschap met u het heerlijkste is wat er is. En dat wij zo tot u getrokken mogen worden. En dat wij u gaan zoeken, daar wekt u ons toch tot op. Zoals die man die schone parelen zocht. Hij zocht en hij zocht. En Heere, zo wilt u dat wij ook eerst uw koninkrijk zullen zoeken. Meer dan die koopman die mooie parelen zocht. Want u bent het allerbeste. U bent de eeuwige God. Wij bidden u, leer ons u te zoeken, heel concreet, in de binnenkamer. Gebogen over uw woord. Met een biddend hart tot u die in de hemel zit. Want u hebt het gezegd, wie zoekt zal vinden. En laten die eenvoudige woorden, en een kind kan die woorden begrijpen. Laten die woorden ons tot troost mogen zijn. Dat onze enige verwachting en onze enige hoop op uw naam mag zijn. Ook in dit nieuwe jaar. Heere, wij dragen u heel de gemeente op. En wij bidden u om het geestelijke leven. We vragen u, Heere, om de werking van uw Heilige Geest. Bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn en vernieuw ons naar uw beeld en neig ons hart tot de vrezen van uw naam. Ja, verenig het, Heere, dat het op u gericht mag zijn, want zo alleen zal uw lof opstijgen uit het stof. En zo moet het toch zijn dat uw naam moet toch eeuwig geprezen worden. En u moet onze schat zijn. En daar moet ons hart zijn. En daar zal ook het eeuwige leven zijn. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. Voor dit komend jaar. We vragen u nogmaals uw genade. Zegent u het gemeentelijk werk. Het werk van de kerkenraad. Het werk dat we toch willen laten voortgaan. Ondanks COVID. Het gemeentelijk leven moet toch doorgaan. Er moet toch brood gegeven worden vanaf de kansel. En de schapen moeten toch gewijd worden. Help ons dat te doen met wijs beleid. En wij bidden u, Heere, voor allen die bijzondere taken hebben in de gemeente. En dan danken wij u voor hen die ook de livestream verzorgen. Geeft u hen daar ook wijsheid bij en zegen over hun arbeid. En dan bidden wij u voor de kosters, voor al het werk dat zij mogen doen. We dragen hen u de Heere van harte op. En wij bidden u om genade. Op de zondag en door de week. In de verantwoordelijkheden die zij hebben. Wij bidden u ook voor de organisten. Ook van vanmorgen. Maar ook vanavond en steeds weer opnieuw. Zegent u de organisten. Geef hen liefde en fijngevoeligheid om dit belangrijk werk te doen. Wanneer de gemeente hen de begeleiding toevertrouwt van de samenzang, laat het mogen zijn tot stichting en tot eer van uw naam en tot opwekking van mensenharten hier in de kerk om u te loven, u te aanbidden. En zo, Heere, bidden wij u voor het werk van de verenigingen. Geef dat de catechisaties over een poos weer mogen samenkomen. Zegent u de kerkenraad. Heere, schenk wijsheid en genade. En wij bidden u ook voor broeder Bechtem, dat hij de benoeming mocht aanvaarden tot diaken. Wilt u hem zegenen? En ook de broeders Borren en Looi, wanneer zij bevestigd of herbevestigd mogen worden volgende week. Laat alles in goede orde mogen verlopen en wil ons uw zegen schenken, ook door deze broeders. Wij bidden u voor de zieken, hen die het moeilijk hebben. We willen u danken voor herstel wat u gegeven hebt aan verschillende van ons. En ze mogen zelfs in de kerk zijn. Heere, heb dank voor uw goedheid, voor uw bewarende hand. En geef dat te midden van dit alles, Heere, dat wij op u geworpen worden. Dat wij beseffen hoe afhankelijk we zijn. En laat dan toch door dit virus het zo mag zijn dat we meer op u gericht zijn. Dat het leven niet meer hetzelfde wordt. Maar dat we beseffen dat u alleen uitkomst geeft. En dat daarom ons leven op u gericht moet zijn. Heere, wil zo uw zegen gebieden. Ook aan hen die nog steeds ziek zijn, wil hen ook doen herstellen. We bidden u voor zuster van Seters, die verzwakt ligt, waar heel weinig contact mee mogelijk is. Wilt u, Heere, haar leiden? En kon het zijn, wilt u haar brengen tot waar u bent? Zegen haar, ontfermt u zich over haar. En bewaar haar voor lijden. Heere, we dragen uw zuster Christine van de Doel op. Zij moet deze week een ernstige operatie ondergaan. Ze had gehoopt dat dat niet nodig zou zijn. En dat de behandelingen die ze intensief gekregen heeft enkele maanden geleden, dat dat toch het gewenste resultaat zou hebben, maar het bleek toch niet zo te zijn. En dit is een teleurstelling voor haar en voor haar man. Maar te midden van die teleurstellingen bent u toch dezelfde. U bent een zon en een schild. Wil het ook voor haar zijn als zij naar het Erasmus moet. Wilt u haar omringen met uw zorg? Wilt u haar krachten geven? Wilt u haar bewaren voor pijn en voor ongemak? En wilt u haar rust geven in haar hart en ziel? Een rust die ze alleen maar zoekt bij u en ook van u zal ontvangen. Omring haar met uw zorg. Wilt u de hand van de chirurgen leiden en geven dat de operatie goed mag verlopen en dat ze daarin ook uw hand mag zien. Heere, ontferm u over haar en wil ons verblijden door uw zorg over haar leven. Wil toch alles wel maken. Heere, we bidden u of u in uw genade op ons wil zien in deze dienst. Sterk uw dienaar in het spreken. En leid ons allen bij het luisteren, ook thuis, ook de kinderen thuis. Heere, het is een ernstige gedeelte uit uw woord. Geef dat ook de geestelijke lessen die in dit gedeelte van uw geopenbaarde woord liggen, dat die ook over ons duidelijk mogen worden. Heere, wees u in ons midden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen de lofzang van Zacharias, het derde vers. Lofzang van Zacharias, vers 3. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is nog maar net geboren of hij moet al vluchten. Dat hebben we vorige week zondag gezien. Ze zoeken hem nu al te doden, maar God in de hemel regeert. Hij regeert alle dingen en God zal zelf bepalen wanneer zijn zoon zijn leven zal afleggen als losprijs voor de zonde. En de Heere Jezus zal sterven. Hij zal niet gedood worden. Ook niet aan het kruis, maar hij zal zelf zijn leven afleggen. Hij zal zichzelf geven in de dood, want hij heeft macht zijn leven in de dood te leggen en heeft ook macht daarna het leven weer tot zich te nemen. Want hij is God uit God. Dus de Heere regeert. En daarom krijgt Jozef ook van een engel een bericht dat hij het kind Heere Jezus en zijn moeder tot zich moet nemen en vertrekken naar Egypte. En ze zijn weggegaan. Gelijk diezelfde nacht, zonder te dralen, zijn weggegaan. En ondertussen komt Herodes erachter dat de wijzen hem bedrogen hebben. En zo gebiedt hij zijn soldaten om een gruwelijk werk te doen. Ze moeten baby's en kinderen zo tot ongeveer 2 jaar in Bethlehem doden. Een verschrikkelijke daad. Als we dat lezen, dan gruwen we ervan. En misschien vraagt u zich af, hoe kunnen we daar nu over preken? Maar heel het woord van God is gegeven tot onderwijs, ook dit gedeelte. En ook in dit gedeelte ligt troost. Daar spreekt het ook van. We zien hier de werkelijkheid van ons aards leven. Dat er de eeuwen door zulke brute woestelingen geweest zijn. En zo was Herodes ook. Hij was bezeten dat iemand anders zijn troon van zich zou nemen. En toen hij besefte dat sommige van zijn kinderen, of toen hij vermoedde dat sommige van zijn eigen zonen eigenlijk wel wilden dat hij er niet meer zou zijn en zouden zij koning zijn, liet hij die zonen doden. En hij had ongeveer 10 vrouwen. En als hij bemerkte dat 1 of 2 van zijn vrouwen eigenlijk met hun zonen ook meededen om te zorgen dat zij koning zouden worden, dan liet hij zijn vrouwen ook doden. Hij heeft zijn zwager, heeft hij gedood in het zwembad door zogenaamd te spelen, hem onder water te houden. En toen was hij dood. Dat was Herodes. Hij was een vreselijk mens. Hij hield van grote gebouwen. Je kunt ze nog zien in Jeruzalem, gedeelten daarvan. En daarbuiten. Hij heeft ook Masada gebouwd. Daar hield hij van. Grote gebouwen. Maar hij was een vreselijk mens. Ook in de ogen van de Romeinen. Keizer Augustus, die spotte met Herodes. En zegt, nou, je kunt beter zijn varken zijn dan zijn zoon. Want ze zouden geen varken slachten daar in Jeruzalem. Maar hij slachtte wel zijn eigen zonen. Wel nu, gemeente, wij denken na over de kindermoord te Bethlehem. En we zien hierin ten eerste waanzin. En ten tweede wanhoop. En ten derde waarheid. De kindermoord te Bethlehem. Wij zien hierin waanzin. De waanzin van Herodes. We zien wanhoop van Herodes en van die vaders en moeders. De wanhoop. Maar we zien ook de waarheid. De waarheid van Gods troost. Die hij heeft, ook hier. Dus, ja, wat was er zoal gebeurd met Herodes? Nou, u weet het, de wijzen kwamen daar in Jeruzalem. Er was een grote opschudding. Herodes werd er beroerd van, ontroerd staat er. En geheel Jeruzalem met hem, in vers 3 leest u dat. Want er komt zo'n grote karavaan, komt voor de stadspoort. En de mensen staan op de muren te kijken, wat is dit? Er waren niet maar 3 wijzen, wordt wel eens gezegd 3 koningen, maar daar weten wij niets van. Er staat gewoon enige wijzen. Verder staat er niet. Maar ze hadden goud en wierook en mirre met zich. Dus ze hadden ook een lijfwacht bij zich. Was het gevaarlijk om te reizen. Het waren aanzienlijke mensen. Ze hadden een hele karavaan natuurlijk, een stoet. Met van alles wat ze mee moesten nemen voor de reis. Voor hun onderhoud tijdens de reis. En op kamelen, ze zijn niet komen lopen. Er was een hele karavaanstoet, zoals die er vaker ook waren. En die stonden daar voor de poorten van Jeruzalem. En ze vragen de wachten, ja, wij zoeken de pasgeboren koning der Joden, want wij hebben zijn ster gezien. Nou, het wordt geboodschapt aan Herodes. En hij werd ontroerd. Nou, als u eens in de kerk zit en u wordt ontroerd onder het zingen van een psalm, of u hoort de getuigenis van iemand, daar wordt een mens ontroerd van. Ja, dan krijg je het warm in je hart en dan vind je het toch zo aandoenlijk en zo fijn om dat te horen. Dan ben je ontroerd. Nou, zo was Herodes niet. Herodes, zouden we kunnen zeggen, was beroerd. Hij was in alle staten. Wat zullen we nu krijgen? Hij was in diepe schok. Een koning? Nee, maar dat kan niet. Die moet dood. En heel Jeruzalem was ook met hem. Geheel Jeruzalem met hem. Waarom was Jeruzalem ook allemaal boos en zo? Nee. Ze wisten dat de koning Herodes boos was. En als Herodes boos is, dan zwaait er wat. Hij heeft de macht, hij heeft soldaten. Heel Jeruzalem dacht, wat hangt ons nu boven het hoofd? Want de koning is boos. En als hij boos is, dan vallen er doden. Ja, die Herodes heeft het zelfs gepresteerd om schriftgeleerden en leden van de Sanhedrin uit het hele land op te roepen, bij mij komen. Dat was niet hier, dat was een andere gelegenheid. En die bij hem kwamen, liet hij allemaal doden. Die niet kwamen, werden dus niet gedood. Dus als Herodes boos is, dan gebeurt er wat. En hij liet weer de schriftgeleerden en de fariseeën komen. Het is een wonder dat ze kwamen. Maar ze kwamen. Hij heeft een vraag voor hen, waar wordt de koning geboren? En daarbij was die koning Herodes ook nog bijgelovig. Want als er over een ster gesproken wordt, sommige mensen denken dat de toekomst in de sterren ligt. Dat is grootste onzin. Dat is duivels. Dat mensen bang gemaakt worden door allerlei natuurverschijnselen. Door een komeet of door een ster. Ze worden bang en dat ze daarom een amulet dragen. Dat geeft mij kracht. En al zulke dingen. Allemaal middelen die de duivel gebruikt om mensen bang te maken. Het bijgeloof. Maar Herodes, toen hij hoorde dat de wijzen hebben de ster gezien. Nou, het was alsof hij zijn eigen doodsbericht las. En dat kan niet, dat wil ik niet. Hij is boos. Nou, waar wordt die koning dan geboren? Is toch niet hier? Nee, waar? In Bethlehem, dat wisten ze hem precies te vertellen. En nu staat Herodes voor de keus, want hij weet dat de Messias eens geboren zal worden. Dat stond in de schrift, dat wist hij ook wel. En nu komt Herodes voor de keus te staan. Nu moet hij zelf buigen, of hij moet tot de aanval overgaan. Nou, Herodes heeft nooit geleerd te buigen. Dus hij gaat tot de aanval over. Hij ging letterlijk over lijken. En dan gaat Herodes de wijzen bij zich halen, stiekem, alleen. Want anders konden andere mensen wel zeggen, wat Herodes zegt moet je niet geloven. Hij wil alleen met die wijzen spreken. Ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Wanneer zou hij geboren zijn, denkt u? Hoe lang hebt u die ster al gezien? Nou, weet u wat? U gaat maar naar Bethlehem. Waarschijnlijk kunt u hem daar vinden. Ik weet ook niet precies waar. U kunt daar wel navragen. Daar vertellen ze u het verder. En dan op de terugweg komt u bij mij langs. En dan kan ik er ook heen gaan. Want dat is misschien de lang beloofde koning van Israël. En dan kan ik hem ook aanbidden. Maar Herodes was, dat weten we allemaal, hij was een grote hypocriet. En wat is dat, een hypocriet? Nou, dat is een Grieks woord. Het is helemaal geen Nederlands woord. Schijnheilig is misschien een Nederlands woord, maar hypocriet, dat is een Grieks woord. En dat werd gebruikt in de oudheid voor toneelspel. Als ze daar hun spelen opvoerden, dan droegen de mensen een masker. En dan moest iemand iets uitbeelden in die spelen, die treurspelen, blijspelen van de Grieken. Maar dat voeren ze op in zo'n arena daar beneden. Mensen konden goed horen, de stem ging heel hoog omhoog. En dan droegen ze een masker. En ze noemden dat een hypocriet. Iemand die een masker op heeft. Zo was Herodes. En hij was heel angstig. Waarom? Waarom was hij zo bang? Dat kwam door zijn ongeloof. Hij geloofde niet de God van Israël. Het kwam ook door zijn hardheid. Dat hij angst had. Een hard mens heeft uiteindelijk angst. Ik heb gelezen van gangsters en criminelen. Dat ze overdag zo keihard waren. En 's nachts waren ze doodsbang op hun bed. Doodsbang. Want de dienst van Satan leidt tot angst. Daarom was Herodes angstig. Zijn ongeloof, zijn hardheid, maar ook zijn dwaasheid. Waar ben je toch mee bezig? De man is 70 jaar oud. En er wordt een kind geboren. Nou, menselijkerwijs gesproken. Misschien dat hij 18 jaar oud zou zijn, misschien iets jonger. Hooguit. Dat hij dan zou koning kunnen zijn, dat hij dan een bedreiging zou kunnen vormen. Herodes is al 70. Dit jaar wordt zijn sterfjaar. Waar is die man toch mee bezig? En wanneer Herodes gereageerd had, net als de wijzen en net als de herders, zou dan zijn koninkrijk weggenomen zijn geweest? Was de Heere Jezus daarvoor gekomen om Herodes van zijn troon te stoten en dat hij, de Heere Jezus, koning zou zijn? Och, had die Herodes toch maar begrepen dat het een geestelijk koninkrijk was. Hij had zijn koningschap niet verloren, maar het zou zo heilzaam geweest zijn. Want het ging dit kind uit Bethlehem om bekering. En redding. En zo wassen wij Herodes allemaal dwaasheid en waanzin. En zo kunnen wij ook zijn. Ja, niet als Herodes. Al hebben wij van natuur hetzelfde hart. En dat wij niet zulke gruweldaden doen is niet omdat wij zo goed zijn. Als een mens in heel andere omstandigheden komt, dan doet hij vreselijke dingen. Maar wij kunnen ook net zijn als Herodes in de zin dat wij ook vol dwaasheid zijn. Waanzin. Want wat wij denken, wanneer de Heere Jezus in ons leven komt, dan gaat het mis. Dan komt hij, de Heere Jezus, te dicht bij me en dan gaat hij alles aanwijzen wat weg moet. En dan verlies ik het stuur. Dan ben ik de controle kwijt. En dat is nadelig voor mij. Zo dacht Herodes, zo kunnen wij ook denken. Maar het is waanzin. Want de Heere Jezus is gekomen om leven en overvloed te geven. Dat is de werkelijkheid. Het gaat nooit mis als de Heere Jezus in je leven komt. Het gaat juist mis als de Heere Jezus niet in je leven komt en buiten je leven blijft. De duivel maakt ons wijs dat als de Heere Jezus in je leven komt, dan wordt je leven maar heel zuur en vervelend. Maar dat is een leugen. Hij bedekt het, want hij weet hoe goed het leven is met de Heer Jezus. En hij wil mensen tot waanzin leiden. Want de Heer Jezus geeft vrede en vreugde, rust en blijdschap. En toch wil verzet een mens zich tegen de Heer Jezus Christus. En zeggen we willen hem niet in ons leven. Dat is onze natuur, wil onze eigen weg gaan. Terwijl de Heer alleen maar het goede geeft. Dan moeten wij wel van onze troon af. Jazeker. En dan komt de Heer Jezus op de troon. Maar dat is nou juist heilzaam. Dat is een bevrijding. Een bevrijding van jezelf. Van je eigen zinnigheid. En van je onrust. En zo hebben wij afgelopen dagen hebben we kerstfeest gevierd. En we vinden dat toch een mooie tijd van het jaar. De kerstmuziek. En de gezelligheid en de kerstkaarten. Maar u weet ook wat kerstfeest betekent. Dat de Heer Jezus gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken van hun zonden. En daar gaat het om. De Heer Jezus roept ons op om te buigen voor hen. Al die gezelligheid, dat is wel fijn en leuk en mooi. En hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar het gaat erom dat wij ons masker afwerpen. Het gaat erom dat wij voor hem belijden dat we eigenlijk waanzinnig zijn in onszelf. Door ons tegen hem te verzetten. En dat hij alleen de enige troost geeft in leven en in sterven. Daar ging het om bij de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Als nu deze koning Herodes zijn zonden beleden had tegenover de Heere en begrepen had dat hij volslagen gezondigd had tegen al de geboden van God, wanneer hij zijn spijt betuigd had en schuld beleden had over zijn schandelijk regering en zijn moordpartijen, dan was er zelfs nog voor Herodes vergeving van zonden geweest. Maar hij zocht zichzelf. Hij zocht zijn eigen koninkrijk. Hij zocht zijn eigen eer. En dat ligt toch alles zo dicht bij ons allen, gemeente. Dat we ons eigen koninkrijkje willen oprichten. Onze eigen comfortzone willen hebben. Waarin wij ons comfortabel vinden. Ons eigen leventje. En verder moet er niemand zich over ons bemoeien. We willen onze zogenaamde vrijheid hebben. En onze eer en aanzien en bezittingen. En zo was Herodes en daarom is hij verloren gegaan. En zo kunnen wij ook in het leven staan. Dat wij met een masker oplopen. Voor de mensen. En voor God. Dat wij net doen. Alsof. Dat we heel diep in ons hart weten. De Heere leeft niet in mijn hart. Maar we doen net voor de mensen alsof het allemaal goed is. Je kunt een dubbel leven leiden. Dat je bepaalde zonden vasthoudt en niet wil loslaten. Dan loop je met een masker op. Dan ben je een hypocriet. Zo was Herodes. Heel zijn leven bestond uit bedriegen en manipuleren. Maar zalig wanneer een mens daarvan verlost wordt. Zalig wanneer u uw masker afwerpt voor God. En die waanzin gaat belijden. En zeggen, Heere, ik ben een zondaar. En ik heb niets om mee te betalen. Ik heb een borg nodig voor mijn ziel. Ik heb een herder en een koning nodig voor mijn leven. Ik heb een profeet nodig die mij zal onderwijzen. Ik ben zondaar. Ik ben een Adamskind. Ik heb uw beeld weggeworpen in het paradijs. En mijn hart is onrustig. Ik ben vermoeid. En mijn hart zal ook onrustig en vermoeid blijven totdat het rust vindt in u. Ook al ben je een koning die tientallen jaren geregeerd hebt en nu 70 jaar bent en je nog verbeeldt dat je in je kracht van je leven staat en dat de mensen allemaal als knipmessen voor je buigen. Onrustig, geen vrede. Die Simeon was duizenden maal beter af dan Herodes. Eeuwig beter af. Anna was eeuwig beter af dan deze koning. En wat is het toch ook bevrijdend dat wanneer u voor de Heere komt, dat u geen masker op hoeft te hebben. Want hij ziet u. En u mag het concreet zeggen voor God wat u verkeerd gedaan hebt. Concreet de zonden benoemen waar u naar gekeken hebt. Wat u eigenlijk niet wilt en toch doet. En waardoor u schuldig staat. En waardoor u eigenlijk een slaaf bent. U hoeft geen masker op te hebben. Benoem het allemaal maar. En belijd uw nood voor God. Dan mag u het uitsnikken wie u werkelijk bent. En dan mag u de schuld van uw leven voor hem neerleggen. De onmacht. De strijd die u hebt. En dan mag u uzelf zijn voor God. En dan mag u het hem vragen, neemt u het van mij over. Want deze God wil zorgen voor hen die ootmoedig, nederig voor hem buigen. En hij weet precies wat u leren moet. Hij weet precies welk middel nodig is voor jou en voor u. In al de worstelingen en al de spanningen en al de bestrijdingen. Het kan al zoveel helpen om het allemaal te benoemen. De spanningen waar je doorheen gaat, de strijd die je hebt. En dat je daar de tijd voor neemt om dat allemaal neer te leggen voor God. En dan legt u het allemaal neer en zegt, Heere, mijn masker is weg. Ik wil niet in waanzin leven, ik heb u nodig boven alles. Is er hier iemand die zich nog steeds verzet tegen God? Die zich verzet tegen Gods woord? Die zich verzet tegen Gods autoriteit over je leven? Hou er toch mee op. Geef je toch gewonnen. Je zult er nooit spijt van krijgen. Herodes gaf zich niet gewonnen. Hij bleef vastzitten in zijn waanzin. En dat zal leiden tot wanhoop. Tot wanhoop. Want wanneer een mens zich blijft verzetten tegen God, dan zal de Heere hem overgeven aan zijn eigen wensen, aan zijn eigen verlangens. Dan gaat Gods geest niet meer streven met zo'n mens, niet meer strijden in zijn hart, dan trekt Gods geest zich terug. En dan laat de Heer een mens doorgaan op zijn eigen gekozen wegen. Uw geweten voelt u dan op den duur niet meer. Maar opeens is het uit. En dan komt u in de grootste wanhoop die er is. Dat is de wanhoop van wening en knarsing der tanden. Dat is de wanhoop van de buitenste duisternis, waar een mens nooit uit kan komen. Dat is het gevolg van een leven van verzet, verschrikkelijke wanhoop. En gemeente, daar is Herodes nu. Hij is daar op die plaats. Misschien denkt hij terug aan zijn leven hier op aarde. En wat heeft hij een spijt, wat hij allemaal gedaan heeft. En zo zijn er vele mensen die spijt hebben. Spijt. Ik heb eens een keer in de preek van dominee Baars gehoord, dat toen hij op Urk stond, toen sprak hij over Voltaire. En ik heb het zelf nagezocht. Ik heb een boekje ook met de laatste uitspraken van mensen. Best interessant om te lezen, een Engels boekje. Wat mensen op het laatste gezegd hebben, wat historici hier bijeen vergaderd hebben. En ik kon het daar niet in vinden, maar het schijnt dat Voltaire op zijn eind van zijn leven gezegd heeft. En Voltaire die spotte met God. Spotte met Gods woord. Hij was een godloog, hij haatte God. Dus hij logende God niet, hij haatte God. En toen was hij op zijn sterfbed. En toen zag hij de eeuwigheid voor zich. En hij zag zijn hele schuld voor zich. En hij zei tegen de dokter, dokter, hoe lang heb ik nog? Ik denk, zei de dokter, 5 minuten. Dokter, nee. Nee, dokter, geef me 1/2 uur. Dan kan ik me nog bekeren tot God. Maar zo stierf Voltaire. Wat een spijt. Als je terugziet op je leven vol aanzien, vol welvaart, vol bezit. Maar zonder God. En de mensen zullen misschien van alles van je zeggen. En reken maar dat die rijke man een prachtige begrafenis kreeg. Een statiebegrafenis en al zijn deugden werden opgesomd. Maar daar heb je dus niks aan. Maar hij sloeg wel zijn ogen op in de hel. Laat er toch niemand hier zijn die straks spijt moet hebben. Toch niemand. Want het evangelie wordt u aangeboden. Alles wat u nodig hebt, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Alles. Alles waar je mee zit. Wat een verschrikkelijke wanhoop, deze Herodes. Maar er is ook een andere wanhoop. En dat overkwam die ouders daar in Bethlehem. Toen Herodes een verschrikkelijke bevel uitvaardigde. Want we lezen in vers 16, als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijzen naarstig onderzocht had. Stel u voor wat dat geweest is. Het staat in de Bijbel. We mogen het ons voorstellen. Wat voor een trauma die mensen levenslang gehad hebben. Hoe soldaten binnengerukt zijn met speren, met zwaarden. Scherpe zwaarden. Ze zetten het gebied rondom Bethlehem af. Ze trekken het dorp binnen. Dringen de huizen binnen. Slaan de deuren kapot. Zien een kind liggen. Doorsteken het. Vaders en moeders willen protesteren. Ze worden weggeslagen. En ze blijven achter. Met een gedood kind. in wanhoop. Hier zien we niet alleen Herodes, maar ook de duivel die bezig is de komst van de Heer Jezus te verijdelen. Want ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is de duivel, en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen, de hiel, vermorzelen. En zo probeert de duivel tegen Christus te strijden. En daarom werden die kinderen in Bethlehem gedood. En het lukt de duivel inderdaad de hiel te vermorzelen. Het gebeurt nog steeds. Gods kinderen worden nog steeds gedood. En uiteindelijk worden deze verschrikkingen Christus zelf aangedaan. Want de Heere Jezus is één met zijn volk. Wat ze u doen, kind van God, dat doen ze Christus aan. De pijnigingen, dat doen ze Christus aan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En wat daar gebeurd is in Bethlehem, dat werd al het kind aangedaan, wat toen in Egypte was. Maar weet u, alles wat de duivel doet, over hoe verschrikkelijk het is. Hij kan alleen maar de hiel vermorzelen en verder niet. Ook al kost het mensen in Nigeria hun leven. En in moslimlanden hun leven. Dat er vorig jaar zo'n 14 bijbelsmokkelaars gedood zijn op de grens tussen Irak en Iran. De hiel wordt vermorzeld. Nog steeds. Maar de Heer Jezus zal de volledige overwinning behalen. Want Hij regeert. Steeds probeert de duivel Gods kinderen te doden. En dan lijkt het alsof de wanhoop de overhand krijgt. Maar Christus regeert. En gemeente, eens heeft een predikant een gedicht gemaakt waarin het ging over de Heer Jezus. Ik vond er toch waarheid in zitten. Het was een gedicht door een Amerikaans predikant waarin hij vertelde dat 33 jaar na de kindermoord de Heer Jezus terug zou zijn geweest in Bethlehem. Daar lezen wij niets van in de schrift uiteraard. Maar het heeft toch wel een strekking. En toen kwam, zo wordt gezegd, de Heer Jezus in gesprek met de eigenaar van het huis waar Jozef en Maria toen in gebleven waren. En die eigenaar wordt dan de naam Jacob gegeven. En Jacob weet niet dat hij spreekt met de Heer Jezus. Voor hem is het een vreemdeling. En dan komt het gesprek over wat er 33 jaar geleden gebeurd was. En dan vertelt die man met verstokte stem wat er gebeurde in die vreselijke nacht toen de soldaten van Herodes binnenkwamen. En hij had twee zoons. De een was een half jaar oud en de ander was net boven de 2 jaar. En soldaten kwamen binnen. En de vrouw van Jacob nam haar eerstgeboren zoon stijf in haar armen. En toen is zij samen met het kind gedood. En toen greep een ander soldaat de baby van een half jaar oud en Jacob sprong tussen beiden. Hij had niets om zich mee te verdedigen en hij hield het zwaard af met zijn arm en zijn arm werd er afgeslagen. En zijn kind van een half jaar werd gedood. Het is een verhaal, gemeente. Maar wel realistisch. En toen keek Jacob die vreemdeling aan. En vroeg Jacob aan die vreemdeling, hebt u ooit een kind verloren? En hij merkte dat er tranen waren. in het gezicht van die man, van die vreemdeling. En die vreemdeling zei, Jacob, ik was dat kind waaraan jij onderdak geboden hebt. En het was om mij dat je vrouw en je twee kinderen gedood zijn. En ik begrijp niet waarom jouw kinderen moesten sterven. Maar ik weet dit, Jacob. Binnen 2 weken word ik gekruisigd. En na 3 dagen zal ik opstaan uit de dood. En ik zou mijn voet zetten op de kop van hem die dit allemaal gedaan heeft. En straks zal ik jouw vrouw en je beide kinderen opwekken uit de dood. En jullie zullen eeuwig bij mij leven in heerlijkheid. Het is maar een gedicht, maar het geeft wel de werkelijkheid weer, gemeente. Wij begrijpen ook niet waarom sommigen gedood worden en anderen niet. Dat is ook Gods vrijmacht. Maar we weten wel dat zij die gedood zijn ter wille van de Heere Jezus eeuwig zullen leven. Ze zullen terugkomen. Want zo heeft de Heere Jezus het ook zelf gezegd. Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig die ter wille van de Heere Jezus lijden en sterven. Hunner is het koninkrijk der hemelen. En wie zijn leven zou verliezen om mijnentwil, die zal het vinden. Die kinderen van 2 jaar oud hebben hun leven verloren om Christus wil. Daarom kwam dat leed. Maar ze zullen eeuwig het leven hebben. En de vroege kerk vat het al zo op dat deze kinderen de eerste martelaren waren. En dat de Heere Jezus hen al had vooruitgestuurd naar zijn koninkrijk bij zijn vader. En toen hij nog een kind was, toen werden kinderen gedood ter wille van hem. En zo komen we uit bij de waarheid. En zo komen we nog meer uit bij de troost. De waarheid van de troost. Want er staat in versen 17 en 18. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Zeggende, een stem is in Rama gehoord. Geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. En dan zien we hier afgetekend het ontstellend verdriet wat daar in die ouders geweest zal zijn. U moet het zich niet voorstellen als dat je kind zou overkomen. Klagen, wenen, kermen. En het verdriet is zo erg, ze wilde niet eens vertroost worden. Zo was het daar bij die moeders in Bethlehem. Maar toch wijst deze verwijzing op troost. Van deze woorden worden aangehaald uit Jeremia 31. En daar weent Rachel als het ware voor haar kinderen die nu in ballingschap gaan. Rachel, die kinderen wilde hebben en geen kinderen kon krijgen. En eindelijk kreeg ze 2 kinderen. En nu ziet ze dat die kinderen wegtrekken. En dat het land leeg wordt. De kinderen zijn weg. Maar we lezen Jeremia 31 in datzelfde hoofdstuk. Dat de Heere dat volk Israël heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat de Heere zich weer ontfermen zal over dat volk. Want Rachel, ze zullen weer terugkomen. Ze komen allemaal weer terug. Uit het noorden. En de Heere zal hen vergaderen uit de zijden der aarde, vers 8. En ze zullen terugkomen op de hoogte van Sion juichen, vers 12 uit Jeremia 31. En er wordt gezegd in vers 16 in Jeremia 31 tot Rachel: zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want ze zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen, tot hun landgrenzen. De Heere zal een nieuw verbond oprichten. Ze zullen zijn volk zijn en God zal hun tot een God zijn. En de Heere zal hun zonden niet meer gedenken. En deze kinderen die door Herodes gedood werden, zullen weer leven. Ze zullen weer terugkomen. Dit is toch niet het einde voor hen. Want Christus is een volkomen zaligmaker. Het is gebeurd ten tijde van Jeremia daarna dat het volk inderdaad terugkwam. Uit het noorden, uit de zijde van de aarde. En het is daarna weer gebeurd, gemeente, na de verschrikkelijke holocaust. Waarin Rachel opnieuw als het ware moest wenen om haar miljoenen kinderen die gedood werden. Wat wij niet begrijpen waarom. Maar er is verwachting. Ze zullen terugkomen. En ze zijn teruggekomen. En dat tegen alle onmogelijkheden in, ze zijn teruggekomen. Van de zijden der aarde. Er is verwachting. Ook vandaag. Voor dat volk. Verwachting. Want Israël heeft een God. En elk wapen dat gesmeed zal worden, zal teniet gedaan worden. Want God regeert, er is verwachting, een nieuw verbond. Ik zal mijn geest op u uitgieten. Dat is de verwachting. En daarom bidden wij ook vandaag nog voor de bekering van Israël. Omdat Israël een God heeft. Daar ligt alle troost in. Want de schrift kan niet gebroken worden. U ziet het voor uw ogen. Och, keek de wereld maar naar Israël. Dan kwam de wereld tot bekering. Die Pruisische koning zei tegen zijn hofprediker: bewijs mij eens dat God bestaat. Sire, kijk naar Israël. Want er is verwachting voor uw nakomelingen. Want God zal een nieuw verbond met hen oprichten. Want God regeert. En gemeente, zo gaat het erom in dit gedeelte dat wij verbonden worden aan deze God. Want wat er dan ook met ons gebeurt, er is verwachting. Altijd met deze God verwachting. En daarvoor moeten wij knielen. Ja, en waar moeten wij knielen? Het komt net zo uit, ik las een ander gedicht van een Schotse prediker. En die zei: ja, als we moeten knielen, waar moeten we dan naartoe? Nou, er wordt gezegd, we moeten naar Bethlehem gaan om daar te knielen met de herders en de wijzen. En dat is ook zo. Dat mag je op een bepaalde wijze ook zeggen. Maar die Schotse predikant die schreef erover dat er mensen naar Bethlehem gingen, nu. Om daar Jezus te vinden, maar ze vonden hem daar niet. Ze vroegen: waar is Jezus? Nou, hij is naar Golgotha gegaan. Nou, toen gingen ze naar Golgotha. Maar daar was hij ook niet. De kribbe was leeg. Het kruis stond leeg. Waar is Jezus naartoe gegaan? Hij is naar de hemel gegaan. Daar is hij nu. Om voor ons te bidden. Toen zeiden de mensen, dan moeten we maar naar de hemel gaan. Inderdaad. Daar moet u zijn. Maar waar is de hemel? Is niet hier. Maar als u uw knieën buigt, dan daalt de hemel tot u af. En daar ontmoet u Jezus. Daar ontmoet u hem. Want hij leeft altijd nu om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. Amen. Wij zingen Psalm 16, het derde vers. Laten wij bidden en danken. Het is uw goedheid, Heere, dat wij deze eerste zondag van dit nieuwe jaar uit uw hand ontvangen. Dat wij het voorrecht hebben om dit kostbare evangelie te horen. Dit evangelie van troost, van de bewogenheid van u, Heere Jezus. Van de verwachting en het uitzicht wat u geeft. Zelfs bij de kindermoord van Bethlehem. Ja, onder vervolgingen, onder moeiten. In dit leven, Heere, beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Dank u, Heere, dat uw woord vervuld wordt. Dat u leeft, dat u trouw bent. Geef dat wij u ontmoeten. Alleen voor uw aangezicht. Heere, open onze ogen voor de werkelijkheid. Niet zoals de wereld die ziet, want dat is maar schijn en hypocriet. Maar laten wij de werkelijkheid zien zoals die is. En dat wij u overhouden. Het zaligst lot hebt ge dan uitgemeten. Met ruime snoeren. Gelooft zij dan uw naam. Heere, gaat u met ons. Deze dag breng ons ook vanavond samen weer in uw huis. En zie ons aan om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 130, het vierde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Mm-hmm.